Beste mensen, ik ben geboren in de Tweede Wereldoorlog en mijn kindertijd speelde zich af in de jaren van wederopbouw. Dat was een periode van tamelijke schaarste. Ik heb nog duidelijk het beeld voor ogen van mijn moeder die onder de lamp, onder de eettafel, met een schaar bonnen was aan het knippen. En dan werden die geteld. Een bonnenstelsel moest ervoor zorgen, u weet dat, dat de geringe voorraden een beetje eerlijk werden verdeeld. Mijn ouders waren dan ook gewend om heel zorgvuldig om te gaan met wat er was. Aan aardappels, melk, zeep, papier, spijkers, eigenlijk met alles. En brood weggooien was toch een hoofdzonde, een blijk van minachting jegens de schepper. Mijn moeder was er dan ook steeds op bedacht dat er niet te veel werd ingekocht en ook niet te veel werd gekookt. Niet meer dan ze voor 7 personen nodig had. Een koelkast hadden we natuurlijk niet. Bewaard werd alleen wat gewekt was, of vers voedsel kon je dan nog 1 dag op het kelderschapje onder de trap of in het vliegenkastje bewaren. Dat leverde spanningen op als er bezoek kwam, want de gastvrijheid gebood dat je de gasten royaal onthaalde. Lust u nog een runderlapje? Vroeg mijn moeder vriendelijk aan de logé. En ze voegde daar bluffend aan toe: er is nog genoeg in de keuken, hoor. Wij wisten alle 5 kinderen dat dit niet waar was. Misschien was er nog een halve aardappel in de keuken en we hoopten dat die zou overblijven om 's avonds mee te knutselen. We gebruikten het als plaksel. Het zou niet bij ons opgekomen zijn om te zeggen: ja, lekker, geef me nog maar een balletje. En de gast was ook altijd zo beleefd om te zeggen: nee, dank u, het was lekker, maar ik hoef niets meer. Ik heb voldoende gegeten. En dan was mijn moeder gelukkig. Iedereen genoeg en toch niets verkwist. Een spanning die voel ik zelf nog steeds, moet ik u zeggen. Als ik bezoek krijg, ben ik altijd bang dat ik niet genoeg in huis heb. Maar ik ben tegelijk bevreesd dat ik straks iets weg moet gooien. Wel, iets van die spanning kon ik ook duidelijk horen in de eerste lezing over de profeet Elisa en in de tweede lezing over Jezus. De goede jaren van de koningen David en Salomo, die waren voorbij. We zitten dan in de 9e eeuw voor Christus. Israël is op dat moment gesplitst in 2 koninkrijken. In het noorden kreeg de verering van de Canaanitische god Baal steeds meer invloed. En dat zal wel komen omdat de Israëlieten steeds meer de landbouwmethodes uit Canaan gingen overnemen. En daar hoorden nou eenmaal die Baaltempeltjes bij. Op een gegeven moment staat er zelfs een Baalheiligdom in het koninklijk paleis in het Noordrijk. De profeet Elia was daar tegen tekeer gegaan. Maar inmiddels was Elia overleden. Zijn opvolger is Elisa. En hij krijgt te maken met een grote hongersnood. En dan komt er een boer bij hem. Zijn naam werd in het verhaal niet genoemd. Er stond wel waar hij vandaan kwam. Uit Baal Salisa. De boer woonde dus kennelijk op een plek waar ook een heiligdom van de god Baal stond. De god van de vruchtbaarheid. Dat wordt dan ook niet voor niets door de verteller erbij gezegd. De man die heeft 20 gerstebroden, zijn opbrengst van de eerste oogst, die wilde hij als goede gelovige offeren. Hij wil ze niet aan Baal offeren en ik kan er niet mee naar het Zuidrijk, naar Jeruzalem. Dat kon niet. Dus gaat hij naar Elisa, de profeet. Elisa neemt de 20 broden in ontvangst en geeft ze aan de 100 profetenleerlingen van zijn school. En onmiddellijk horen we dan bedenkingen. Hebben 100 man genoeg aan die 20 gersten broden, wordt opgemerkt. 1/5 brood per man. Moet u zeggen, ik zou het ermee doen. Maar ik weet natuurlijk niet hoe groot die broden waren en zeker niet hoeveel honger die profetenleerlingen hadden. De profeet reageert daarop door alleen nog maar te herhalen: deel het maar rond en je zult overhouden. Er is nog genoeg in de keuken, hoor ik mijn moeder zeggen. Iedereen was verzadigd. Het valt natuurlijk op voor de goede luisteraar dat het verhaal van Elisa, de profeet, de schrijver van het evangelie, duidelijk voor ogen heeft gehad toen hij over Jezus vertelde. Johannes laat zien dat Jezus Elisa verre overtreft. Ging het bij Elisa over 100 gasten, bij Jezus waren het er 5000. Voedde Elisa hen met 20 gersten broden, Jezus doet het met 5. En hield Elisa wat brood over, Jezus laat 12 manden ophalen. En ik vraag me af, wat wil de verteller mij eigenlijk duidelijk maken? Wat betekent het verhaal, behalve dat er een wonderlijke maaltijd eens is geweest? Wat betekent het nu voor mij? De feiten kan ik niet natrekken. Waren het precies 100 profeten? Waren het exact 20 broden? Of 5000 hongerige toehoorders bij het meer van Galilea? Dat kunnen we niet nagaan natuurlijk. Maar wel voel ik aan dat Elisa wordt getypeerd als de profeet van de eeuwige. Hij is de redding voor mensen in hun nood. Hij belooft dat wie geeft, dat hij ook zal krijgen en wel in overvloed. Volgens Johannes geldt dat bij Jezus nog veel meer. Als de wereld honger heeft, dan moet onze vraag niet zijn: hebben we genoeg over? De eerste gedachte moet zijn: dat kind mag niet sterven. De nood van de ander moet mijn inspiratie zijn en niet de overvloed van mijn eigen bezittingen. Bijna 1/10 van de wereldbevolking heeft honger, 780 miljoen mensen. Jezus is heilig overtuigd van de nabijheid van Gods koninkrijk. En daarom onderzoekt hij niet eerst of er genoeg is om te delen. Of 5 broden genoeg is, of 20 gersten broden genoeg zijn. Nee, deel maar uit. En dat is niet bedoeld als een stunt. Het is een aansporing voor ons. Doe net zo. Niet onze overvloed is de reden om te delen, maar de nood van de ander. Lieve kinderen, Jessie die was jarig, ze werd 7 jaar en mama die had 7 kinderen uitgenodigd op het partijtje. Papa was nog bezig met het uitzetten van de speurtocht, dus Jessie die mocht beginnen met iedereen een ijsje te geven. En ze kreeg zo'n kartonnen deksel vol met ijsjes. Eentje voor Rudolf, eentje voor Sophie, eentje voor Zoe, eentje voor Tess, eentje voor Sarah en eentje voor Anna. Hè? De ijsjes waren op. Eentje lag er nog, maar Emma had zelf nog niks. En die ene was toch zeker voor de jarige. Jessie keek hulpeloos naar mama met het laatste ijsje in de hand. En Emma, die stond stokstijf op haar ijsje te wachten met haar armen strak langs haar lijf. Ze hield wel niet van ijsjes, maar ze wilde wel meetellen hier. De jarige Jessie voelde dat ook. Na enige aarzeling gaf ze het laatste ijsje aan Emma. Intussen deed mama de deur van de ijskast dicht. Hier, deze is voor jou.